Daarna openen wij de schrift in het evangelie naar Johannes en we lezen vanmorgen uit hoofdstuk 15 de versen 1 tot en met 17. Dus de schriftlezing is Johannes 15, de versen 1 tot en met 17.
Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft. Alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen gelijkerwijs de rank. En is verdord en men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt.
Lezen wij nu samen eerst het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier, dat ook heel in het bijzonder gaat over de zelfbeproeving ter voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodan wie onwaardiglijk, dat is op een onwaardige manier, dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die op een onwaardige manier eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat einde, tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineert en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eerreize ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse, dat is vaste belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en edigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die zal God zeker in genade aannemen. En voor waardige medegenoten van de tafel van zijn zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden gehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden, om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en we begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dit gedeelte uit het avondmaalsformulier. Thema voor de prediking van vanmorgen, gemeente, op deze voorbereidingszondag is de wijnstok en de ranken. En we letten op drie lijnen vanmorgen vanuit dit gedeelte. Allereerst de noodzaak van het vruchtdragen. In de tweede plaats de toename in het vruchtdragen. En in de derde plaats het geheim achter het vruchtdragen. Dus de wijnstok en de ranken, de noodzaak van de toename in en het geheim achter het vruchtdragen. De laatste woorden van hoofdstuk 14, het vorige hoofdstuk, dat zijn woorden van Jezus. Sta op, laat ons van hier gaan. Jezus is nog met zijn discipelen in de opperzaal in Jeruzalem, waar hij zojuist met zijn discipelen het Pascha heeft gegeten en waar hij ook het heilig avondmaal heeft ingesteld. En vanaf hoofdstuk 14 lees je hoe de Heere Jezus zijn discipelen voorbereidt op wat er nu gaat gebeuren. Er gaat een hele andere tijd aanbreken. Een hele andere tijd in de helsgeschiedenis die God gaat schrijven door zijn Zoon Jezus Christus. Jezus gaat naar zijn Vader. Begin van hoofdstuk 14. Hij gaat naar het huis met de vele woningen. En hij bereidt hen erop voor dat hij niet langer meer zo in hun midden zal zijn. Lichamelijk zoals hij dat hij 3 jaar geweest is tijdens zijn omwandeling op aarde. Maar hij zal hen niet als weeskinderen achterlaten. Zijn Vader zal de Heilige Geest zenden in zijn naam. En Jezus zal door zijn geest altijd bij hen zijn en bij hen blijven. Er breekt nu een andere tijd aan. Kennelijk is de Heer Jezus dan nu onderweg met zijn discipelen. En Jezus gaat als wandelende met de discipelen in gesprek. Hij gaat hen verder onderwijzen over de verhouding tussen hem en zijn discipelen. Ook in de tijd die voor ligt. Jezus zegt hier in onze tekst, ik ben de ware wijnstok. Sommigen denken dat de Heer Jezus net met zijn discipelen onderweg is en dat ze een wijngaard of een wijnstok zijn tegengekomen en dat de Heer Jezus dat als aanleiding gebruikt om dat nu tegen hen te zeggen. Nou, dat zou heel goed kunnen. Maar het belangrijkste is dat Jezus hier zichzelf vergelijkt met een wijnstok. En dat hij zegt, ik ben de echte wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. Ja, het is een van de 7 ik ben uitspraken die kenmerkend zijn voor het evangelie van Johannes. Wat wil Jezus daarmee zeggen? Ook met deze ik ben uitspraak. Ik ben, dat verwijst terug naar het Oude Testament. Naar de Heere die zich aan Mozes heeft geopenbaard. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Met andere woorden, zo'n uitspraak als hier in de tekst van vanmorgen. Daarmee openbaart Jezus zich als de Zoon van God. Gezonden door de Vader. God openbaart zich in zijn enig geboren Zoon. Hij is de ware wijnstok. Ja, wijnstok is een heel bekend beeld in Israël, ook een heel veel voorkomend verschijnsel. De wijnstok is ook symbool voor zegen. In het Oude Testament lees je dat, dat als ieder onder zijn eigen wijnstok zit, dan is dat het beeld van rust, van vrede, van de zegen die God geeft aan zijn volk. En in het Oude Testament wordt Israël door de Heere ook vergeleken met een wijnstok. De wijnstok Israël is door God geplant in het land Kanaan. En God heeft maar 1 bedoeling met die wijnstok. Zijn eigen volk Israël. Dat zijn volk vrucht zal dragen. Bloeien zal tot eer van zijn heilige naam. Maar we weten ook dat de Heere klaagt over de wijnstok. Dat ze geen vrucht draagt. Of zo weinig vrucht draagt. Ja, dat is de situatie van het volk van Israël. En wat het volk van Israël niet kon opbrengen, dat doet Jezus nu. Ik ben de echte wijnstok. En mijn Vader, die is de landman. Zijn Vader is de eigenaar, is de wijngaardenier, die zorgt voor de wijnstok daarin de wijngaard. En zo maakt Jezus duidelijk aan de hand van het beeld van de wijnstok, hoe zijn relatie is met de discipelen. Want hij zegt, ik ben de wijnstok en u bent de ranken. Nou, een rank, dat is een tak die aan de wijnstok zit. En aan die tak zitten allemaal druiven. Je hebt dat misschien wel eens gezien wanneer je in een wijngaard was of bij een wijnstok stond. En je ziet dat al die wijnstokken, die hangen vol met druiven. Daar groeien eerst kleine druifjes aan en door de zon, door de warmte, dan groeien die druiven totdat ze rijp zijn. Wat zegt Jezus nu tegen zijn discipelen? Jullie zijn de ranken. Jullie zijn zo'n tak aan de wijnstok. Jullie zitten vast aan mij. En dan laat Jezus gelijk zien, en daarom moeten we daar ook de vinger bij leggen vanmorgen, dat je op twee manieren aan de wijnstok vast kunt zitten. Gelijk in vers 2 zegt Jezus al, ja, alle rank die geen vrucht draagt, die neemt de landman weg. Er zijn dus ranken, takken aan de wijnstok die geen vrucht dragen. Daar zie je geen druiven aan of hele kleine druifjes die verdord zijn en verdroogd zijn. Maar aan zulke druiven heb je helemaal niets. En zo'n tak, zo'n rank, zegt Jezus, die wordt door de landman afgebroken. Die wordt weggehaald, weggeworpen, in het vuur verbrand. En dan zijn er ranken die aan de wijnstok zitten, die vrucht dragen en die krijgen nog een speciale behandeling van de landman. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar eerst dit. Dus dat je op twee manieren aan de wijnstok verbonden kunt zijn. Jezus laat dus zien dat je op twee manieren aan hem verbonden kunt zijn. Jezus laat zien dat het volk van Israël, zijn verbondsvolk, dat zij allemaal aan hem de wijnstok verbonden zijn. Dat geldt ook van alle discipelen die Jezus hier voor zich ziet. Ook Judas. Hij is een rank aan de wijnstok. Kijk, en dan komt het onderscheid al gelijk openbaar. Of je bent een dode rank, of je bent een vruchtdragende rank. Jezus laat zien hoe belangrijk, hoe noodzakelijk het is om vrucht te dragen. Alleen wanneer je vrucht draagt, dan zul je aan de wijnstok ook verbonden zijn. Een wijnstok die vrucht draagt, dat is een wijnstok die zijn voedingsstoffen en zijn sappen haalt uit de wijnstok. Er is een open, levende verbinding met de wijnstok. Maar een dode rank, ja, die haalt geen voldoende sappen en voedingsstoffen uit de wijnstok. Vandaar dat die vruchtjes die er aan de rank groeien eigenlijk, ja, helemaal niet van een goede kwaliteit zijn en verdord zijn en weggeworpen worden. Dus het gaat ook in ons leven, gemeente, om een levende verbinding met de Heere Jezus Christus. Ja, wij zijn ook aan de Heere Jezus verbonden, allemaal. Wij behoren tot Gods verbond, net als het volk van Israël. Maar je kunt op twee manieren in het verbond zijn. Als een dode rank of als een levende rank. Kijk, de discipelen die de Heere Jezus hier aanspreekt, dat waren discipelen die een levende rank zijn. Ze kennen de Heere Jezus. Als persoon. Ze ontvangen zijn onderwijs en ze luisteren naar zijn onderwijs. De Heere Jezus is het middelpunt van hun leven geworden. Met al hun zonden en met al hun gebreken. Dat zal ook in de komende uren nog duidelijk worden. Wanneer de Heere Jezus met zijn discipelen naar Gethsemane gaat en onderweg gaat naar het kruis. Maar zij zijn aan hem verbonden. Hij heeft ze getrokken. En ze leven in de omgang met hem. Maar je kunt ook op een andere manier in het verbond zijn. Je kunt, jongens en meisjes, wanneer je gedoopt bent, zeggen: ik hoor bij die wijnstok. Ik zit aan de wijnstok. De Heere Jezus vast. Denk daar eens even over na. Dat God zo goed voor je is, dat je al van jongs af aan zo dicht bij de Heere Jezus geplaatst bent. Ja, dat je aan hem vastzit. Zo sterk laat de Bijbel het hier vanmorgen zien. Dat kun je toch alleen maar over verwonderen, gemeente. Dat God ons in zijn leiding zo geplaatst heeft, verbonden heeft aan de wijnstok, de Heere Jezus Christus. En nu komt de landman kijken of we vrucht dragen. Dat doet hij ook vanmorgen door de preek. Hij vraagt, draag je vrucht? Is er vrucht bij jou? En hij kijkt dus goed naar jou als rank en naar u als rank. Wat ziet hij dan? Ja, het is dus duidelijk dat als je aan de Heere Jezus verbonden bent door het verbond, dat je nog niet eeuwig binnen bent en behouden bent. Dus ook op deze voorbereidingszondag hebben wij ons te onderzoeken hoe wij aan de Heere Jezus verbonden zijn. Wat is een dode rank? Nou, je zou kunnen zeggen van de manier waarop de Heere Jezus dat hier onder woorden brengt, dat er geen omgang met de Heere Jezus is. Dat er geen band is met hem als persoon. Kijk, je kunt natuurlijk veel over de Heere Jezus weten. En je kunt misschien ook heel wat van hem vertellen. Maar de grote vraag is, is er een band met hem? Heb je hem ontmoet in zijn woord? Heeft hij je zo aangesproken dat de kracht van zijn woord in je hart merkbaar werd? Dat er een trekkracht kwam naar de Heere Jezus Christus en dat je ging ontdekken dat je zonder hem niet kunt leven? Dus dit is niet voldoende om gedoopt te zijn. Ja, dat weten we misschien wel heel goed. Maar beseffen we dat ook? Dat de doop vraagt om geloof en bekering. Ja, je kunt jaren in de kerk zitten en misschien nooit geen avondmaal vieren met de gedachte, ja, ik ben toch niet bekeerd en ik draag ook geen vrucht. Maar dat is dan wel een ernstige zaak gemeen. Als de landman vanmorgen bij u komt staan bij de bank en hij ziet geen vrucht. Na al die jaren dat u aan de wijnstok Jezus verbonden bent door het verbond. Dus het is niet voldoende om in de kerk te zitten. Het is niet voldoende om avondmaalsdiensten mee te maken. Het is niet genoeg. Ja, je kunt zelfs avondmaal vieren en geen vruchten voortbrengen. Een schijngelovige kan ook aan het avondmaal gaan. Maar Jezus waarschuwt er hiervoor. Wat doet hij met zo'n dode rank? Die kapt hij eraf. Jezus zegt, die wordt in het vuur geworpen. Nou ja, wij zouden zeggen, en je kapt die tak af en je doet hem in de groene container bij het tuinafval. En dan gaat hij straks mee wanneer de vrachtwagen komt om het afval weg te gooien. Vroeger mocht je nog wel zoiets als takken en zo in het vuur steken. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Bij mijn vader vroeger thuis als jongen, wanneer hij bezig was geweest in de tuin en op het land, en er was nogal wat takken en alles wat afgebroken was, wat weg moest, dat hij op een gegeven ogenblik er een vuurtje van maakte. En dat brandde natuurlijk heftig. En als jongen stond je daarbij te kijken, want dat vond je wel mooi. Maar er bleef niks meer van over. Dat gebeurt er met dode ranken, zegt Jezus. Dan word je buiten geworpen. De bekende prediker Spurgeon, die schrijft in een van zijn preken over deze tekst, dat hij op vakantie was in Frankrijk en het was in het najaar, al wat tegen de winter. En hij was daar in zijn hotel en daar was een open haard. En hij vroeg of die open haard mocht branden. En daar in het zuiden van Frankrijk, daar in dat hotel, daar zegt Spurgeon, de tranen die sprongen me in de ogen. Want de man van het hotel, die gooide verdorde wijnranken in het vuur. En het kwam binnen bij Spurgeon. Dat hij zich afvroeg, zou dat mijn lot eenmaal zijn? Dorre wijnranken in het vuur. Ja, dat is de ernst, ook van deze gelijkenis, die ons als een spiegel voorhoudt en ons de vraag stelt. Hoe zit u nou vast aan de Heere Jezus? Als een dode of een levende rank. Gelukkig, u wordt op dit moment nog niet afgehouden, afgekapt. Gelukkig, en dat is niet wat de gelijkenis hier zo direct naar voren brengt, maar dat mogen we op grond van heel de Bijbel toch wel zeggen. Je kunt van een dode rank nog een levende rank worden. Er gaat zoveel levenskracht van de Heere Jezus uit, van deze wijnstok, dat Hij ons wil vernieuwen en wil veranderen, zodat we een rank worden die vrucht draagt. Dat wil de landman vanmorgen ook doen. Door de Heer Jezus. De Vader wil door zijn Zoon ons werkelijk tot zo'n levende, vruchtdragende rank maken. Want de zorg van de wijngaardenier, de landman, gaat uit aan die wijnstok die hij daar geplant heeft. Die wijnstok, de Heer Jezus. En hij gaat een behandeling geven waardoor die wijnstok nog meer vrucht gaat dragen. Want ranken waar vruchten, waar druiven aan zitten, die gaat hij reinigen, staat hier. Je zou ook kunnen zeggen snoeien. En snoeien, dat is heel belangrijk. Ik ben zelf niet zo'n tuinman, maar ik weet wel dat snoeien belangrijk is om weg te halen wat in de weg zit, om meer groei en bloei te krijgen. Nou, zo is het ook met zo'n wijnstok. Met zulke ranken aan de wijnstok. Die wijngaardenier, die landman, die gaat kijken naar die druiven die daar aan die rank hangen. En die gaat eens even inspecteren van, wat is er nou wat verdere groei kan belemmeren? Nou, dat kunnen bladeren zijn die wat in de weg zitten, waardoor het zonlicht niet voldoende op de druiven komt. Dus hij haalt ook wat blaadjes weg, zodat er meer zonlicht op die druiven kan vallen. En hij gaat ook druifjes die heel klein zijn, die niet rijp zullen worden, die verdord zijn, die haalt hij ook weg om de andere druiven de ruimte te geven om te groeien. En uitlopers die uiteindelijk toch geen vrucht zullen dragen, die knipt hij ook af. Dus hij is eigenlijk zo bezig om ervoor te zorgen dat die druiven die in de groei zijn, dat alle belemmering wordt weggenomen, zodat het straks mooie, heerlijke druiven worden die gebruikt kunnen worden. En dat is nu wat de Vader doet, zegt Jezus. Hij reinigt de discipelen, de ranken. En hoe doet hij dat? Nou, dan kom ik gemeente bij wat we lezen in het derde vers hier van dit gedeelte. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat woordje rein is hier dus best wel een belangrijk woord. En in Johannes 13, en Johannes 13 tot en met 17, dat is één geheel. In Johannes 13, bij de voetwassing van de Heere Jezus, ging het ook om dat woordje rein. Jullie weten wel, jongens en meisjes, Petrus wilde eerst helemaal niet dat Jezus zijn voeten zou wassen. En toen zei Jezus tegen Petrus, ja, maar als ik jouw voeten niet mag wassen, dan heb je geen deel aan mij. En dan zegt Petrus, ja, als dat dan zo ligt, wast u me dan maar helemaal en niet alleen mijn voeten. Maar dan zegt Jezus, dat is niet nodig. Als je voeten gewassen zijn, dan ben je helemaal rein. En daarmee bedoelt de Heer Jezus dat die voetwassing, dat reinigen, een beeld is van de geestelijke reinheid. De discipelen zijn rein. Nee, dat betekent niet dat ze zonder zonde zijn. En dat ze geen zwakheden meer hebben en dat ze niet meer in zonde vallen. Maar ze zijn rein in de ogen van God, omdat ze deel hebben aan de Heere Jezus Christus. Omdat ze een levende rank zijn. En dan ziet God je aan in de Heere Jezus als rein. Zoals we het gelezen hebben in het avondmaalsformulier. Niet rein in mijzelf, niet rechtvaardig in mijzelf, maar God ziet mij aan in Christus, rechtvaardig. Alsof ik nooit geen zonde gehad of gedaan had. In mijzelf onrein. Die oude mens die er nog is. Maar in Christus ben ik rein. Ben ik een nieuwe mens. Wat is dat een wonder, gemeente, dat God zo naar zijn kinderen kijkt. Dat God zo naar u en jou kijkt, die aan hem verbonden bent. Dat God u aanziet in de Heere Jezus als rein. En hoe is dat gekomen? Door het woord dat ik tot u gesproken heb, zegt Jezus. Dus het woord van de Heere Jezus, dat heeft reinigende kracht, ook vandaag. De waarheid van het woord van de Heere Jezus is aan de harten van de discipelen geopenbaard. Dat woord doet zijn kracht in hun hart en heeft hen aan de Heere Jezus verbonden. Zodat ze zijn gaan delen in wat de Heere Jezus gaat doen aan het kruis en door zijn opstanding. Ze delen in zijn lijden, sterven en opstanding. Ze delen in wat de Heere Jezus verdient aan het kruis en door zijn opstanding. Ja, door het woord kom je tot geloof. Maar de Heilige Geest gebruikt het woord niet alleen om je tot geloof te brengen. De Heilige Geest gebruikt het woord om ook te blijven in het geloof. Reinigen gebeurt dus ook door het woord. Dat snoeien wat de Vader doet, dat doet hij door zijn woord. Om te blijven in het geloof, om te volharden in het geloof. Want dat is een kernwoord hier. Blijft in mij. Komt maar liefst 10 keer voor hier in deze eerste 11 versen van Johannes 17. Blijft in mij. Blijven in zijn woorden. Blijven in zijn liefde. Maar daarvoor moet een vruchtdragende rank wel gesnoeid worden. Dus je hebt als discipel van de Heere Jezus, als er die levende band met hem is, heb je reiniging nodig. Ja, je bent al rein. Je bent rein in zijn oog. Dat wil zeggen, wat je positie betreft ten opzichte van God. Je bent behouden, je bent rechtvaardig voor de volle 100%. Maar in het dagelijks leven van ons uit moeten wij nog toenemen in heiliging, in het dragen van vrucht. En dan moet er gesnoeid worden. Allereerst dus door het woord. Daarom is en blijft het woord van de Heere Jezus zo belangrijk. Dat woord van de Heere Jezus, wat hij spreekt. En wij kunnen vanmorgen zeggen, dan is het niet alleen maar de woorden die hij hier tot de discipelen gesproken heeft of in de achterliggende tijd, maar dan mogen we daar het hele woord van God onder verstaan. Dat woord, dat is ontzettend belangrijk. Dan zul je ook toenemen in vrucht als dat woord opengaat en als dat woord door de kracht van de Heilige Geest toegepast wordt. Als je geestelijk achteruit gaat, dat kan ook bij een levende rang gebeuren. Als het geloofsleven minder wordt, hoe komt dat dan? Zou de oorzaak daar niet in kunnen liggen? Dat we dat woord minder open doen? Dat het wat versloft als het gaat om het luisteren en het lezen van het woord? De Heere Jezus bindt ons aan het woord. Want wanneer we dat woord open doen en wanneer we dat woord lezen en de omgang met dat woord kennen, dan doet dat woord ook wat. Het gaat er maar niet alleen om dat wij doen wat het woord zegt, maar er is iets wat daar eigenlijk nog bovenuit gaat, dat het woord zelf wat doet in ons leven. En als het woord dicht blijft, niet zo vaak meer open gaat, of het wordt allemaal even vluchtig, even snel lezen. Ja, dan kan het woord menselijk gesproken, laat ik het maar zo even zeggen, zijn werk niet doen. Dat woord van de Heere Jezus, dat is onmisbaar om de levende sappen en de voedingsstoffen uit hem te vinden en te ontvangen, om te kunnen putten uit hem die de bron, de wijnstok is. Dat woord, dat heeft reinigende kracht, ook steeds. De woorden van Gods wet, die we vanmorgen gehoord hebben, die hebben niet de bedoeling om alleen maar weer even aan te horen wat we al wel een beetje weten, die 10 geboden. We kunnen ze haast uit ons hoofd wel opzeggen. Maar dat woord, die wet van God, heeft reinigende kracht. Die wil ons ontdekken aan zonden die nog verborgen zijn. Die in de weg staan om meer vrucht te dragen. Zonden waaraan we misschien gewend zijn. Zonden die we geaccepteerd hebben in ons leven. Misschien geen grote of grove zonden. Maar wel zonden die de geloofsgroei belemmeren. Hoogmoed. Bitterheid. Opstandigheid, ik noem zomaar even iets. Al die dingen die niet de vrucht van de geest zijn, maar de werken van het vlees. Die worden ontdekt door Gods woord en door Gods wet. De Heilige Geest, die zet het snoeimes erin, gemeente. Maar dat doet hij voor het welzijn van de rang. Voor een gezonde geestelijke groei. Daar is de voorbereidingsweek ook voor gemaakt. Heere, doorgrond mij en ken mij. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Laat me zien wat de toename van het vruchtdragen in mijn leven in de weg staat. Ik voel me ook vaak soms zo vruchteloos. En soms denk ik, waar zou dat nou aan liggen? Heren, als er iets is wat weg moet uit mijn leven, wilt u het me dan laten zien? Dat geeft dus meer vrucht. Want dat woord, dat brengt je tot Christus. Dat laat je zien dat je zonder hem niets kunt doen. Dat je de gemeenschap met hem nodig hebt. Blijft in mij en ik in u. Dat woord, gemeente. Je kunt nooit te hoog opgeven van het woord van God. De Bijbel, dat is niet alleen maar een boek met letters en een boek met woorden. Maar dat is het woord van de levende God zelf. Dat is levend en krachtig. Dat heeft in zichzelf een reinigende en een vernieuwende kracht door de Heilige Geest. Maar God gebruikt niet alleen het woord. Ik zou wel willen zeggen, als eerste gebruikt God dat wel. Maar ja, de Heere gebruikt als de grote landman ook beproevingen en verdrukkingen in het leven van een christen. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Ja, dat snoeiproces, dat geestelijke snoeiproces. Dat doet soms ook pijn in het leven van een christen. Dat merk je. Zoals een dokter soms een pijnlijke behandeling moet toepassen die gericht is op genezing. Herkent u dat? Zo'n snoeiervaring, mag ik dat vanmorgen zo noemen? Dat God bezig is in je leven om te snoeien en dat dat pijn doet. De een komt in een donker dal terecht met geestelijke aanvechting. En de ander die wordt hier stilgezet door een ongeluk met alle gevolgen van dien. En weer een ander ervaart dat door een ziekte die er in zijn leven gekomen is, waardoor je merkt dat je het leven niet in eigen hand hebt. En een ander wordt klein gemaakt door God, omdat je met een beperking hebt te leren leven in je leven en het anders gaat dan je zou willen. Een kruis dat je wordt opgelegd. En elk christen ontvangt zo'n kruis vroeg of laat. Wij zullen door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. En dat doet soms ook pijn, gemeente, snoeien. Maar weet u wie degene is die het snoeimes in de hand heeft? Jezus zegt, mijn vader is de landman. Dus als het snoeimes uw leven raakt, dan is zijn vaderlijke hand zo dichtbij. Laat ik het zo mogen zeggen. Hij neemt ons in zijn hand. Zoals die landman die rank pakt en bezig is om te snoeien. Het is de vaderlijke hand die aan het werk is. Zult u dat niet vergeten? Als u er misschien mee worstelt, als u het moeilijk hebt, als u het zwaar hebt, als de Vader het snoeimes erin zet in mijn leven, dan is hij ook het dichtste bij ons. dan legt hij zijn hand op ons. En hij doet het voor ons geestelijk welzijn. Zoals die landman bezig is om alles weg te nemen wat in de weg zit om groei te belemmeren. Zo is de Vader bezig om ons meer vrucht te laten dragen. Daar gaat het ook om in de tekst, zegt de Heer Jezus. Die reinigt hij, opdat hij meer vrucht draagt. Ja, en dat is soms wel eens pijnlijk, zo'n proces. Maar de Heilige Geest die wil onze ogen en ons hart richten op de Vader die bezig is om de wijnstok van zijn Zoon meer vrucht te laten dragen. En is het al geen wonder dat ik zo'n levende rank aan de wijnstok mag zijn en dat de Vader zijn zorg ook aan mij als rank besteedt om meer vrucht te dragen. Dwars door alle moeite, dwars door alle zorgen en door alle pijnlijke dingen in mijn leven heen. Die doorn in het vlees, weet u wel, waar Paulus het over had. Hij zorgt ervoor dat er meer vrucht komt. En wat is meer vrucht? Ja, ik kan niet alles noemen wat er vanmorgen in dit hoofdstuk in de eerste 17 versen aan de orde komt, maar we hopen volgende week daar nog wel wat verder in te lezen. Maar blijven in Christus betekent ook blijven in zijn woorden, in zijn geboden, blijven in zijn liefde. Dat betekent zijn geboden bewaren. Dat is dus de gehoorzaamheid aan de Heere Jezus, het leven met hem, vrucht dragen. Dat is dat in je leven zichtbaar wordt, dat de Heere Jezus zo belangrijk is, dat je niets tegen zijn wil in wil doen. Dat je een teer leven met de Heere Jezus krijgt, omdat je zo graag in zijn wegen gaat, in zijn woorden blijft. Dat is vruchtdragen. Dat hoort toch ook bij de voorbereiding op het avondmaal, gemeente. Dat derde gedeelte van de zelfbeproeving. Dat ik er hartelijk naar verlang om voor God te leven, om God lief te hebben en de naaste als mezelf. Als meer vrucht dragen. Daar is ook dat snoeien dus op gericht. En de landman, die weet toch heel goed wat hij doet. Ik las in de voorbereiding op deze preek een uitdrukking, die wil ik u maar doorgeven. Hij sprak mij wat aan, het is een woordspeling. Ik ben zelf niet zo goed in het spelen met woorden, maar ik vond deze wel mooi om door te geven. Hij knoeit niet, maar hij snoeit. Hij knoeit niet als de landman, hij doet niet maar wat. Zodat het straks ook allemaal op niks uitloopt. Maar hij snoeit. En dan draag ik meer vrucht. Dankzij hem. Want dat is het geheim achter dat vruchtdraag. Je kunt alleen maar vrucht dragen als een rank. Door de verbinding met de wijnstok. Doordat je al die sappen en voedingsstoffen uit de wijnstok haalt. En zo is het nou ook met de Heere Jezus Christus. Een echte discipel van de Heere Jezus moet in hem blijven. Als je in hem niet blijft, dan gaat het mis. Blijven in de wijnstok. Dat is het geheim achter het vruchtdraag. En dat is ook het onderwijs wat de Heere Jezus aan zijn discipelen geeft. Ook wanneer hij straks niet meer in hun midden is en wanneer hij naar de hemel is gegaan. Dan is het zo belangrijk, ook al is hij niet fysiek en lichamelijk meer in hun midden, maar wel dat ze in hem blijven door zijn Heilige Geest. Door het geloof aan hem verbonden zijn. En dat geloof ook beoefenen. En in dat geloof ook leven. Dus dat moet voortdurend centraal staan in het geloofsleven. Blijft in mij en ik in u. Anders kunt u geen vrucht dragen. Jezus zegt het heel absoluut en totaal. Zonder u, zonder mij, kunt u niets doen. Zonder hem. Helemaal niets. Dus wat is in Jezus blijven? Voortdurend je bewust zijn. En steeds weer bewust worden. Dat je diep afhankelijk bent van hem. Dat je zonder hem niets kunt doen. Dat je in het geloofsleven op hem gericht bent en blijft. En je niet laat afleiden. dat je je afhankelijkheid beleeft en beleidt. In Christus blijven. Dat ze afhankelijk zijn. Ik kan ook andere woorden gebruiken die de Bijbel noemt. Arm van geest zijn. Arm in jezelf zijn. Of zoals het avondmaalsformulier zegt. Wij liggen midden in de dood als het gaat om onszelf. Maar wij zoeken het leven buiten onszelf. In de Heere Jezus. Dat is blijven in hem. Je diep afhankelijk weten van hem. En dat is nou wat de Heilige Geest ons ook elke keer weer wil leren. En dat is wat ook nodig is in het zelfonderzoek, in de zelfbeproeving. Dat je het weer ontdekt en dat je het weer, ja, dat je er misschien weer eens even goed tegenaan loopt. Ook in je eigen hart en in je eigen leven. Dat er uit mij geen vrucht is tot in der eeuwigheid. Maar dat die vrucht in de Heere Jezus Christus is. Kijk, en die afhankelijkheid, dat diepe besef dat ik zonder hem niets kan, dat gaat dan ook gepaard, gemeente, met een grote indruk hebben van de Heere Jezus Christus. Een groot besef dat hij een volkomen zaligmaker is. Dat hij de bron is van alle heil. Dat we de rijkdom van de genade van de Heere Jezus steeds meer zien. Alles komt uit hem. Alles wat ik nodig heb, ook om vrucht te dragen, is gegeven tot heiliging. Het is niet alleen maar zo dat ik door de Heer Jezus zalig word in die zin dat ik gered word van mijn zonde en dat mijn schuld betaald is en dat ik mag weten dat de rekening vereffend is en dat ik nu recht sta tegenover God. Dat is ook heel groot, dat is het eerste, maar daar blijft het niet bij. De Heer Jezus is ons ook gegeven tot heiliging. Dat we tot eer van de Vader, zo zegt Jezus het zelf, vrucht zullen dragen. Dat we veel vrucht zullen dragen. In hem blijven. Dat betekent hem aanhangen. Hem aanhangen met heel je hart. Met alle kracht. Daar heeft de Heer dat woord nou voor gegeven, gemeente. Opdat we in hem zullen blijven. Dat we in zijn woorden zullen blijven. En daarom is de Bijbel zo belangrijk. Ik kan het niet genoeg onderstrepen vanmorgen. De discipelen van de Heer Jezus, die zijn toch de bruid. Als je Jezus kent, dan behoor je toch tot de bruidsgemeente. Dan wil je toch graag de stem van de bruidegom horen. En dan is het toch onbestaanbaar dat je als avondmaalganger maar één keer per zondag in de kerk komt. Of dat je op een avondmaalzondag ook nog één van beide diensten skipt. Omdat ze misschien wat langer duren dan normaal. Je wilt toch de stem van de bruidegom horen. Omdat je alles in hem vindt. Omdat hij, dan zeg ik het maar even in de taal van het Hooglied, zo gans begeerlijk is. Dat je hart naar hem uitgaat. En dat je zegt, Heere, zonder hem ben ik niks. Maar in hem heb ik alles. Arm in mezelf, rijk in hem. En is het avondmaal niet gegeven, juist om in de Heere Jezus te blijven. Om steeds weer op hem gericht te zijn. Laat onze harten dan omhoog richten naar Jezus, onze voorspraak aan de rechterhand van de hemelse Vader. Door de tekenen van brood en wijn, afzien van mezelf, opzien naar Jezus. Die volkomen zalig maakt, die de ware wijnstok is, die door zijn geest mij laat delen in alle schatten en gaven. Bid u daarom, in deze voorbereidingsweek. Heere, laat het avondmaal zegenrijk mogen werken. Laat uw Heilige Geest wegsnoeien wat verkeerd is. Opdat ik meer vrucht zal dragen. Dat ik in Jezus mag blijven. Want als ik aan mezelf ben overgelaten, dan dwaal ik zo gauw weg. En dan ben ik zo vaak weer de weg kwijt. En dan ook nog, gemeente, ik stip het maar even aan vanmorgen, dat Jezus hier zegt dat het gaat om veel vrucht dragen. Vers 5. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dat woordje veel, dat wil zeggen overvloedig. Dat is niet karig, dat is niet een minimum. Ik heb wel eens de indruk, en dan begin ik maar even bij mezelf, gemeente, dat wij wel eens gauw tevreden zijn met het minimum, om het zomaar eens even te zeggen. Dat je bij jezelf denkt, nou ja, als ik maar gered ben, en als ik maar in de hemel kom, en als het straks maar goed is, als ik voor God verschijn. Dat is natuurlijk heel belangrijk, maar ik hoop dat u al gemerkt hebt en je geproefd hebt, dat er nog veel meer is wat de Heere wil geven, en waar Hij ook recht op heeft in ons leven, dat dat zichtbaar wordt. We hebben zijn overvloed. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen de ene genade naar de andere. Is dat ook ons verlangen, ook met het oog op het avondmaal, dat de Heere dat gaat gebruiken om ons te laten toenemen in die vaste hoop en in die vurige liefde en in dat waarachtige geloofsleven. Meer vrucht dragen. Want hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, zegt Jezus. Zijn we daar soms wat te weinig mee bezig? Dat de Vader verheerlijkt wordt. Die zijn Zoon gegeven heeft. Die zelfs zijn eigen Zoon niet heeft gespaard. En met hem ons alle dingen wil schenken. Is er niet een tekort aan het verheerlijken van de Vader? Het eren van God. Door mijn dagelijks leven heen. In mijn woorden, in mijn gedachten, in mijn daden, meer vrucht. En meer vrucht, dat stip ik ook maar even aan. Misschien komt dat volgende week nog iets uitgebreider aan de orde. Maar meer vrucht dragen betekent ook voor de discipelen dat God hen gesteld heeft om vrucht te dragen wanneer ze het woord gaan verkondigen en anderen tot geloof komen als vrucht op het woord dat ze doorgeven. Biedt u daar wel eens op? Dat God u of jou gebruiken wil. Om anderen bij de Heere Jezus te brengen. Dat ze ook een levende rank aan de wijnstok zullen zijn. Misschien wel in je eigen gezin. Iemand die wel aan de wijnstok zit, die gedoopt is. Die opgegroeid is bij het woord, maar geen levende rank. Heere, wilt u mij gebruiken? Zou u daar het avondmaal ook voor willen gebruiken? Dat iemand die nog niet een levende rank is, een levende rank wordt. Ja, vruchtbaar leven, gemeente. Daar gaat het om. Wat komen wij daarin tekort? Ik denk dat we dat heel eerlijk vanmorgen moeten zeggen. Maar niet als iets hopeloos. Niet als iets van, nou ja, we komen toch niet verder. Want Hij laat vanmorgen zien, ik ben de ware wijnstok. Ik ben de echte wijnstok. We mogen alles putten uit Hem, toenemen, in vrucht dragen, door Hem. En dat is niet allereerst dat ik van alles ga doen en dat ik alles ga optellen en denken van nou heb ik wel meer vrucht. Maar weet u waar vrucht dragen mee begint? En waar dat vrucht dragen doortrokken van is? Blijft in mij en ik in u, dicht bij de Heere Jezus leven. En dan doet Hij zijn kracht door het wonder van zijn woord, dat Hij mij reinigt om vrucht te dragen. Laat me in u blijven groeien, o Jezus die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien. Of ik ben een gewis verderf gewijd. Door stroom beziel en zegen mij. Opdat ik waarlijk vruchtbaar zijn.